Welkom bij de Sportvriend, de officiële podcast van Karel Lierse SK. En zoals om de twee weken, zal ik zeggen, zit opnieuw mijn lievelingscollega hier naast mij, werkgever van het jaar 16-17, wat was het, Rodrigo? Welkom, we hebben ook iemand in de studio, toch ook een chouchou van het volk, zou ik zeggen.
Ja, dag Kobe. Het is lang geleden eigenlijk, hè? Als ik zo even kijk naar wanneer was de laatste aflevering?
Langer dan twee weken geleden, want ik kreeg deze weekend wel een paar opmerkingen van wanneer is het nog eens een sportvriend? En ik zei, maandag zitten we met een hooggerangd persoon in de club.
Ik kreeg ook de mails binnen van wanneer is er nu eigenlijk nog eens een podcast? En dan dacht ik, we gaan toch een klepper nog eens opvoeren en dat is onze kapitein. Welkom Thibaut.
Dank u wel, bedankt voor de uitnodiging. En hopelijk gaan we er een leuke podcast van maken.
Dat gaat mee aan u liggen, Thibaut. Thibaut, welkom en merci dat je tijd wilt vrijmaken voor na de training, na het fris warm douchen, hoop ik. Was het een ijsbad gepakt trouwens?
Vandaag geen ijsbad gepakt, maar wel gewoon een fris warm douchen. Ja. En dan eigenlijk klaargemaakt om hier in de podcast te komen.
Wordt er tijdens de winter minder ijsbaden genomen vanwege het comfort of zijn we niet zo mietjes?
Opvallend wel. Ja? Ja, opvallend wel. Dat je toch vanuit de koude op training komt. Gaan we terug met de busjes naar het complex, naar het Lisp. En dan pakken jongens sneller eens een warme douche dan rechtstreeks in het ijsbad gaan zitten.
Misschien niet volledig onterecht, want onze ijspartner Ice Factory dacht al van tjain, we horen niks meer van Lierse. Maar ik zei van ja, in de winter denk ik dat het net iets minder...
Nee, dat klopt, maar ik denk wel dat we een goede stockage hebben hier. Dus als het nodig is, doen de jongens dat met veel plezier. Gaan ze er ook met plezier in. Even tanden bijten wel, maar uiteindelijk is het ook goed voor de recuperatie. Maar het is wel opvallend dat in de winter minder gebruikt wordt.
Het doet wel deugd, denk ik, bij iedereen dat de zon terug wat vaker begint te schijnen. Dat toch gevoelt dat aan iedereen toch dat de wintermaanden toch wel achter de rug zijn.
Ja, maar dat werkt ook op je humeur. Hè. Ik bedoel, ik kom van Gent. Als je dan op de baan rijdt en het zonnetje schijnt, krijg je een goed humeur, ben je goed gezind. Kom je hier aan, kan je trainen ook in de zon. Dus er zijn slechtere dingen dan om mee te maken. Dus ik denk dat dat zeker een surplus is voor iedereen.
Even over de ijsbad. Wat is eigenlijk de ideale lengte van duur dat je in zo'n ijsbad even vertoeft na een inspanning?
Dat varieert. Ook van speler tot speler. Sommigen zitten daar 1 minuut in, 1 warmbad. 1 koud, 1 warm. Sommigen 2 minuten, 3 minuten. Dus ik doe persoonlijk 3-3. 3 minuten ijs, 3 minuten warmbad. Zo 2-3 keer... Bissel ik van baden en daarmee ben ik goed in mijn hoofd om te zeggen van ik ben klaar voor de training voor de dag erna.
Ja, voilà. En deze week was Interland voetbal. We hadden 1 international die we moesten afgevaardigen, dus die hebben gemist, Kiriev. Maar wij zelf hebben gespeeld tegen OHL vorige vrijdag. Ik was er zelf niet bij, jullie wel. Hoe was die wedstrijd?
Was bij ook een beetje een mix, de eerste en tweede helft. Maar ik denk op zich een leuke wedstrijd tegen Leuven, een superplein. Het veld lag ook enorm goed. En zij waren ook met een grote mix. Een beetje van jongens die weinig gespeeld hebben tot ook jeugdspelers. Dus ik denk dat we daar vrij relatief makkelijk 0-2 gaan winnen zijn. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen. Iedereen heeft minuten gekregen. Iedereen is er ook zonder blessures uitgekomen. Dus nu is het terug werken deze week naar de belangrijke wedstrijd. Komende zaterdag op standaard.
Ja. Brebel is wel de stamp gehad van de neef van Haaland. Dat is toch ook schoon.
Ja, klopt. Daar heeft hij inderdaad wel even een tik gekregen. Maar het was ook maar 45 minuten dat Brebels moest spelen. Maar die is nu volledig hersteld.
Het was de neef van Haaland die nogal al wild doorging. Ik wist zelf ook niet dat de neef van Haaland bij Leuven speelde.
Ja, inderdaad. Maar ik denk dat hij al een paar keer ingevallen is ook in het eerste helftal.
Hij leek er ook op.
Ja, hij leek er ook op. Ik wist het ook niet. Want ik zei ook van, die trekt er wel op. En wie zat er naast mij? Ik denk Kools. Die zei van, dat is inderdaad de neef van. Dus, dus...
Maar noemt hij ook Haaland of heeft hij een andere achternaam?
Braut ook heet hij ook. Dus ik weet niet, ik denk als je naar Haaland, zijn tweede naam is Erling Haaland Braut, zoiets. En hij heet ook Braut.
Ja, dat klopt. Dat weet ik eigenlijk.
Dus, het was zoiets.
En kende je wat shotten of is het bedenkelijk?
Ik vond dat nu niet wauw, man.
Nee, niet wauw, maar goed, het is ook een oefenwedstrijd, een vriendschappelijke wedstrijd. Die jongen zou misschien ook niet 100% geweest zijn, fit willen blijven, dus... Het hangt een beetje van twee kanten, maar ik heb er ook te weinig van gezien om te zeggen van om te oordelen is het een goeie of geen goeie.
Maar we hebben al sinds een goeie indruk achtergelaten. 0-2 gaan winnen bij OHL. Goed gevoel aan overgehouden, geen blessures. Ja, dat is eigenlijk een ideaal intermezzo in de interlandperiode, zou ik zeggen.
Ja, dat klopt. Dus, zoals je zegt, je krijgt een goed gevoel van Ook al is de wedstrijd dat om niks draait, maar het is toch leuk als je ook zo wedstrijden kan winnen. Om dan met een positief gevoel het weekend in te gaan en dan vandaag maandag op training te komen met een goede mindset. En vandaag waren alle neuzen teruggericht naar komende zaterdag en daarop hebben we al vandaag getraind.
Ja. Grappige anekdote ook, na de wedstrijd op Leuven kwam de lijnrechter Maarten Toebak naar mij.
Maarten Toebak?
Om te feliciteren met de podcast, met deze podcast. En hij zei dat de scheidsrechters in NB ook soms luisteren om toch zo wat te weten te komen over wat dat er leeft binnen een bepaalde club. Dus shout-out naar de scheidsrechters die luisteren.
Maarten
Toebak, groetjes. Groetjes, Maarten. En hopelijk snel op TISP.
Maar is het een goede vlag, man? Wel een sympathieke, want hij luistert naar ons. Maar...
Ja, hij is ook scheidsrechter, dus ik denk dat ze zo wat mixen. Het waren ook scheidsrechters die ook nu aan het vlaggen waren. Ik denk dat dat ook voor hun een extra training was.
Voilà, ik denk dat ook een team is. En dat een keer een vierde ref, een keer de scheids en de lijnrechter. Ofwel wisselen zelf. Maar ik denk dat dat vooral bij de scheidsrechters gewoon een team zijn. En dat ze dan daar onderling of via de bond waarschijnlijk... zo'n afspraak maken. Hè.
Ja, ik zou als vierde man eigenlijk nooit willen fluiten. Eigenlijk. Dat is echt een heel chill job, denk ik, vierde man.
Heel chill, maar je denkt wel dat je veel kritiek naar je hoofd slingert krijgt. Dus,
ja, je wordt sowieso wel de haat volgescholden, maar dat is op plein volgens mij niet anders. En als vlaggenman wordt het ook meestal bejegend door het publiek, dus iedereen heeft wel zo zijn vijand. En oké, die coaches, je kunt er ook wel een beetje mee lachen.
Maar ik vind dat op het veld wel, als ik het vergelijk met vroeger, doorheen de jaren, dat wel fel verminderd is.
Ja?
De kritiek van spelers naar scheidsrechters. Allee, dat is toch mijn beeld dat ik erover heb. Natuurlijk zijn het niet altijd eens of eenderwaar. Maar zolang dat je het aanspreekbaar maakt op een respectvolle manier, moet je zeker je mening kunnen uiten. Maar ik vind wel dat echt het roepen en tieren dat dat een beetje eruit is.
Is het beleefder geworden, echt gewoon?
Ja, maar sommige scheidsrechters zijn ook aanspreekbaar. Sommige voelen hun direct aangevallen. Wat ook niet de bedoeling is. Dus je hebt ook ieder jaar een meeting met de scheidsrechters. Die komen een gesprek doen met ons. Mm. En ik zeg, op dat vlak vind ik het altijd dat het aanspreekbaar moet blijven. En zeker in het moment van de strijd. Je kunt niet altijd eens zijn of je loopt soms gepikeerd. En dan is soms een gemakkelijke uitlapklep om
maar als je een klootzak zegt, krijg je toch geel? Of is dat niet? Of is dat alleen bij de KVV zo? In het lagere de voetbaldingen? Of krijg je dan geen gele kaart in het professioneel voetbal?
Nee, ik denk als je nu zegt van een klootzak, dat je wel direct een gele kaart onder je neus krijgt.
Je hebt nog niet getest eigenlijk?
Nee, ik heb dat nog nooit gedaan eigenlijk ook.
Maar dat zie je
mompelend, mompelend. Maar nooit echt face-to-face, want dat brengt toch niks op. En als ik dan een gele kaart krijg voor zoiets... En vijf minuten later kom ik misschien te laat in tackle, ga ik eraf met rood, terwijl je een domme gele kaart hebt gemaakt. Ja.
Maar dat zie je wel als kapitein, denk ik. Ik heb je nog nooit op het veld naar een scheidsrechter toe onrespectvol weten zijn. Je blijft toch altijd enorm beheerst.
Het is een beleefdste dat we in huis hebben.
Beleefd, ja, maar ik heb het ook geleerd met de jaren. Ik denk, in het begin ook, zeiden wat bruter. Maar hoe meer dat je speelt, hoe meer ervaring dat je krijgt, vind ik ook van... de scheidsrechters doen maar hun best, kunt fouten maken. Ook al is het in ons nadeel, dat is niet leuk. Maar ik vind wel, probeer altijd een beetje de boel te bemiddelen. Want als er vier of vijf spelers naar de ref lopen, dan komt dat heel aanvallend over in hun ogen. Dan probeer ik een beetje rustig en toch een aanspreekpunt te zijn voor speler en scheidsrechter, om dan op een respectvolle manier toch de mening aan te kaarten.
Maar heb je het gevoel dat je met de scheidsrechters kunt praten, of dat daar geëvolueerd is?
Het is wel geëvolueerd, maar niet met iedereen dezelfde klik of de vibe die er dan is. Dat is niet altijd zo rooskleurig. Nee. Mm.
Maar dat wordt toch geapprecieerd? Het zijn ook maar mensen, als je zo eens een keer een complimentje of toegeeft van oké, was mijn fout, geen probleem. Je hebt gelijk dat je daarna, en je bouwt ergens ook een beetje krediet op. Ook al is dat niet altijd bedoeld, soms doe je er ook wat menselijkheid, maar ja, het is ook een beetje een tactisch spel. Je wilt op een goede blaadje staan, hè? Wilt niet
dat denk ik ook,
zijn,
dat dat een beetje krediet ook is. Als je iedere week van je neus gaat maken, of het is in één maand heb je twee keer die ref en je maakt twee keer echt van je neus, dan ga je een derde keer rapper een snelle gele kaart krijgen, denk ik. Dus je moet gewoon op een respectvolle manier. En ik zeg, het is soms in ons voordeel, in ons nadeel. Maar dat is ook voetbal, hè.
Van uw neus maken, is dat uit het meetjesland? Of,
is dat geen uitspraak die jullie kennen? Nee.
Het zal uit het meetjesland
zijn. Maken,
Want je bent geboren in het meetjesland, hè? Je bent een Oost-Vlaming, hè?
Ja, Oost-Vlaming. Ik ben geboren in Gent.
In Gent. En dan gewoond in, ik moet even spieken, Merendree.
Klopt.
En dat is een deelgemeente van Deinzen.
Klopt.
Dus als we tegen Deinzen shotten, is dat voor u toch een beetje... Ja, op Deizen is thuis komen
ja,
bijna.
Ja, dat is thuis. Dat is op 7 minuten, max 10 minuten rijden. Huh? Van mij, dus dat is heel dicht. Dus ja, voor mij is dat... Dan rijd ik altijd... rijden ze hier met mijn auto achter de bus.
Ah, ja.
En dan blijf ik na de match daar, want ik ben eigenlijk direct thuis.
Ja. Ik weet nog, met de match op Deinzen nu, met de sneeuw, dat die Bovenakker eigenlijk onze weerman was, stuurde live updates vanuit de Deinzen, hoeveel sneeuw dat er nog lag.
Ik ken daar ook veel spelers, hè. Zeker in die periode was dan echt op het randje van, is het afgelast, ja of nee. En heb ik een beetje contact gehad met een paar spelers, foto's doorgestuurd gekregen, maar eindstand hebben we toch die wedstrijd gespeeld op een heel moeilijk veld. En jammerlijk, iedereen weet het resultaat, hebben we daar ook verloren.
Mm. Ja, want ik ben de naam nu kwijt. Op de linkse of de rechtse bak, Jaro, nee, je noemt hem. Goh, ene waar ik bij de jeugd in Club Brugge mee gevoetbald heb.
Bij Deinzen?
Ja, bij Deinzen, ja. Wie zijn we er al?
Het over, stond er rechts een bak? Alessio Staan stond rechts, goh, denk ik.
Ja, Tom, ik ben het kwijt. Ja, iemand met een ringbaardje ook, zag ik op de foto.
Goh, oei.
Van
de afgelopen wedstrijd.
Ja, deze seizoen bij Deinzen, ja. Ik zal eens kijken. Moet je neus nu niet overbreken, maar...
Ik kan er ook niet op komen. Ik weet dat je het vorig jaar wel aan de stok had met...
Centraal Blondelle.
ja.
Ja, maar eigenlijk...
Verhitte...
Ja, maar eigenlijk wou ik de boel ook een beetje bedaren. En op een moment greep hij met zijn hand naar mijn keel.
Ja, dat herinner ik me nog. Ja,
ja, sta ook op foto. Maar goed, op dat moment... ziet je zwart voor jou.
Ja. Hoe is het met Guillaume trouwens? Goed.
Hij is daar op zich wel gelukkig. Maar hij komt net uit een blessure. Heeft een hernia gehad. Maar ik zou dat hij terug oefenwedstrijd op Genk had meegedaan. 45 minuten. Dus sporadisch hebben we wel nog wel contact.
Ik denk dat ik hem gevonden heb. Was het Jannes van Steenkisten?
Jannes van Steenkisten.
Daar hadden we
hem geblesseerd.
Ah ja. Er staat een kruisje bij. Ja, ja.
Die is geblesseerd.
Is hij ernstig geblesseerd?
Ik dacht dat hij zijn kruisband had afgescheurd.
Ah ja, dat begint al.
Rechter of linkerknie. Maar hij zit er al heel lang in Deinzen. Van in het begin eigenlijk. En nu is het een jaar dat hij eigenlijk niet gespeeld heeft. Maar ik denk wel dat hij nog onder contract ligt. Dus laten we hopen dat hij zo rap mogelijk fit is.
Want is dat dan nog een vriend dat je bij... Wel, bij Club Brugge er waarschijnlijk al veel shotters gekend die er al een carrière hebben gehad. Hoorden zo'n gasten nog vaak of... vrienden?
Sommigen wel nog, maar dat verwatert een beetje. Hè. Dat is ook ergens normaal. Overal waar je komt, welke ploeg je ook zit, dat verwatert een beetje. Maar met regelmatig heb ik wel met sommige spelers nog wel eens contact. Maar ik ben ook niet de persoon of de speler die wekelijks of dagelijks gaat sturen. Hey, hoe is het? Of van die dingen. Dus,
Eerder, als je elkaar sporadisch tegenkomt, is het hartelijk.
Voilà, altijd.
Dus, want je zit vanaf je 5 jaar bij Club Brugge gaan voetballen. Echt, begin van je carrière.
Ja, dat klopt. Ja. Ik had daar, dat was een voetbalkamp, stage, een week. Dat was met mijn broer en ik. Mijn broer is ouder en ik was eigenlijk 4,5, zoiets. En eigenlijk mocht je nog niet meedoen aan die stage. Maar goed, uiteindelijk toch meegedaan. En na 3 dagen of 2 dagen kwamen ze van Brugge al naar mijn ouders langs de zijlijn. Van zou Thibaut niet willen zich aansluiten bij Club Brugge. Maar mijn ouders hadden ook een hardwerkende job, een veel eisende job. Dus dat was niet gemakkelijk om voor hun om dat te combineren. Want er was toch 3-4 keer trainen in de week al. En dan heeft mijn opa dat ook opgevangen. Want die heeft altijd in Gent gevoetbald bij de Buffalo's. En dan heeft hij gezegd van, mijn opa had een café. En die had gezegd van, kijk, ik ga mijn kleinzoon brengen naar Club Brugge. 3 keer in de week, heen en terug. Bleef hij dan naar de training kijken en heeft dat gedaan tot mijn... 17, 18 jaar. Allee, totdat ik mijn rijbewijs had eigenlijk.
Ah, cool. Ah, dat was echt zo je voetbalpapa.
Die stond door weer en wind. En we zijn maar 1 keer te laat geweest ook, doorheen al die jaren. Altijd op tijd vertrokken. Altijd super vroeg op de training aangekomen. Huiswerk maken in een auto. Dus van die dingen. Maar daar hebben we toch wel een heel speciale band gecreëerd. Maar helaas is het al enkele jaren nu heen gaan.
En uw grootvader was ook profvoetballer dan bij de Gantoise?
Ja, die heeft even ook bij Gantoise gevoetbald. Ja, die had ook een café. Dan, dat was zo'n beetje zijn... Ja, als hij dan hoorde dat ik naar Club Brugge kon, dan was hij direct in tranen. Ook al was ik maar 4, 5 jaar. En sinds die moment hebben we toch wel een speciale band gecreëerd.
Lijkt dat dan niet een beetje gevoelig? Het feit dat hey, Gent, Brugge, dat is toch niet echt de beste verstandhouding? Dat je grootvader zei, oh, ik kan ook bij Gent gewoon shotten.
Nee, maar ik had ook die voetbalkamp meegedaan in Club Brugge. Misschien was dat een voetbalkamp geweest in Gent. Ik weet niet wat daar ontstaan is. Maar op die moment ben ik er eigenlijk gebleven tot mijn 21 denk ik.
Hmm.
Er is eigenlijk weinig veranderd, die bonen mee op tijd komen. Want ik denk als er op een topprof, hè, altijd op tijd hier op present.
Maar je hebt nooit stress, nooit druk onderweg ook. Je weet, ik kom van Gent, ken die tunnel. Het is bijna altijd miserie.
Hmm.
En ik carpool met Brebels, we spreken af in Haasdonk en zo rijden wij door naar de training.
Goeie Starbucks in Haasdonk, toch?
Ja, inderdaad. Maar daar stoppen we eigenlijk nooit.
Ah, ja, nee.
Maar we pakken koffertje mee van op de club en dan rijden we in één trok door. Maar ik denk dat we hier altijd wel op tijd zijn. Je kunt ook rustig op je gemak klaarmaken, verzorging pakken. En uiteindelijk geen druk, geen stress. En dat is het belangrijkste.
En van waar kende jij die Starbucks, Rot?
In Haasdonk, de Burger King. Ja, je kent, dat is een Clippers.
Hoe je rijdt dan rond om daar dan even te geraken? Je woont in Antwerpen.
Als ik ook moet de tankstation kennen, hè. Je hebt nog een Starbucks.
Is wel een goeie,
dat is een goeie, hè. Ja,
dat is wel waar.
Als je zo'n een snack... En op den duur, als we zo met de Lierse heel België af tjolen, dan kennen we op den duur wel de tankstations.
Ja.
Waar dat je wel en niet moet zijn.
Ja. Soms doen we dat wel eens, hè.
Ja?
Na Oostende
zijn we eens naar McDonald's.
Een paar keer gestopt.
Ja, was het een Burger King of was het naar McDonald's?
Ik weet niet meer wat dat was. Het kan een Burger King zijn, ze.
Het
was een vraag van Bonen. Die kenden ook verbazend goed dat tankstation.
Ah.
Het was denk ik zo... Aan Deinze was het...
Nazareth.
Nazareth, ja.
Ik denk dat een McDonald's is.
Ah ja, voilà, dat was een McDonald's. Voilà.
Ja. Er waren er ook nog Lier supporters ook met de bus daar, hè? Niet?
Ja, ze hebben nog wat supporters tegengekomen, ja.
Gezellig weerzien in Nazareth.
Ja, absoluut. Dus ik weet niet wat dat er op de terugweg van Standaard ligt, maar dan moeten we eens met de coach...
Met 3 punten kan er wel een McDoken achter. Doe een quick, die zijn geen sponsor.
Het is op Sclessin, inderdaad. Ja. Hopelijk veel fans.
Rotje, doe me wel een plezier, maar pak een quick.
De sponsor van de club.
Meningen verschillen. Over Quick of McDonald's.
Ja,
ik weet ook niet wat het beste of het lekkerste is. Ik eet dat heel sporadisch. Maar dan stop ik soms een keer gewoon wat op de baan ligt. Is dat nu de McDonald's van de Quick? Dat is eender. Ik ga geen omweg maken om te denken of te zeggen van de McDonald's is beter.
Ze hebben nu al zo'n wafelburger, de Quick. Maar dat vond ik minder. Als ik echt heel eerlijk mag zijn.
Ah, ik heb
wafelburger.
Ja, zo'n hamburger met dan zo... De
Belgium delicatessen.
Een wafel eigenlijk op de bovenkant.
Ja, en van boven ook. Er zat een burger en het broodje is eigenlijk 2 wafels op elkaar. De Roel Peters, onze collega. Ik ben er samen met aan de Quick geweest en die heeft dat gepakt. En die was wel laaiend enthousiast. Voilà, maar die eet ook alles.
Voilà, de mening is dat...
Misschien een idee voor Mika, voor Tipan zijn zaak. Wanneer even wafelhuisje?
Ja, heeft in Diest een wafelhuis. Dus.
Ah, zijn vrouw.
Nee, zijn vrouw heeft daarover een winkel, denk ik. Zoiets, een modewinkel. En dan heeft een wafelhuis.
Ik ga het hem morgen een keer zijn. Misschien is dat een idee voor in zijn zaak. En kunnen we een percentje meepakken.
Misschien de Lierse wafel. Je kunt dat op Instagram zoeken, denk ik. Het wafelhuisje heet het, in Diest.
Ah, oké. Okay,
zeker.
En uiteraard is ook geen concurrentie voor de chapeau hier beneden, hè, uiteindelijk. Het is te ver van elkaar af, dus we mogen voor beide reclame maken.
Natuurlijk.
Dus,
we
gaan niet elkaar vies vijver
zitten. Moet gunnen, hè. Moet gunnen in het leven.
Inderdaad. Het zon iedereen gunnen, hè.
Pas op, de chapeau ook een Clippers, hè. De broodje geplukte kip.
Ja, maar super lekker wanneer. Broodje Martino is ook wel niet verkeerd.
Ja, goeie Martino saus ook. Het is wel van die voor geprepareerde, maar...
Ze zijn ook niet te zuinig.
Nee, dat vind ik goed. Chriske spuit gretig met de Martino saus.
Ja,
heb ik graag.
Inderdaad, ja, klopt.
Dus, dat is ook saus van Germayo. Die zit hier een beetje verder.
Ik vind voor een voetbalpodcast dat we de culinaire tour op ons hebben ook niet verkeerd.
Is, Wat is uw lievelingseten, Thibaut?
Mijn lievelingseten.
Dat was een vraag die ingestuurd was via Instagram.
Ja?
Ja, nee, maar ik had ze er toch over eten.
Ah, ik dacht al.
Ja.
Nee, mijn lievelingseten, ik denk als ik nu op moet denken, dat zijn kippenburgers met puree-patatjes en een beetje appelmoes.
Simpele keuken.
Boerenkeuken eigenlijk, ja.
Dus een stoemp en zo, dat lust ook wel met een goede sausjes.
Ja.
Maakt de mama dat af en toe nog?
Soms geregeld wel een keer, als ik bij haar passeer, zegt ze wil eten. En dan vraag ze ook van wat wilt je eten?
Ja.
Dan geef ik dan meestal wat door. maakt ze kippenburgers. Maar meestal eet ik gewoon thuis, maak ik zelf mijn eten. En, maar sporadisch gebeurt dat wel een keer. Hè?
Het is een echte moederkloek. We hebben hier elke thuismatch in de business. Ja. Zeer, zeer, zeer plezante, fijne madame. Enthousiast.
Heel enthousiast. Ja. Ja, daarom soms overweldigend. maar dat siert daar ook.
Ja.
Ze is hier ook super graag. Ik denk dat ze ook graag gezien wordt. Ze voelt dat ook.
Absoluut.
Ze is ook open en eerlijk, soms te open. Maar het is een aangenaam persoon. En,
hard op de tong in.
Tuurlijk.
Ze gaan niet liegen. En dat is ook juist het plezante eraan. Hè.
Daarom. Juist daarom.
Ja, je vertelde net over je opa en zo. Uw familie is er inderdaad altijd bij. Dat moet je ook deugd doen.
Ja, dat klopt. Ze maken ook die afstand. Ze blijven hier eigenlijk iedere thuiswedstrijd ook eten. Omdat ze dan ook redelijk vroeg vertrekken. Voor ook de files te vermijden. En dan is het mooi meegenomen dat je hier lekker kunt eten. En ondertussen, ziet de wedstrijd. Dus ik denk dat voor hun, en zeker met de sfeer, dat ze super gelukkig zijn. Ja.
Ik denk wel dat altijd wel. Ik kan niemand zijn portemonnee maken, maar dure uitjes zijn richting Lieren. Want dan stoppen ze meestal nog in boekhoud bij de Idem Dito. Komt de mama nog aan met zakken vol van de Idem Dito. En dan nog een lekker maaltijdje hier op het Lisp.
Ja, die klik met de Idem Dito boys en mijn ouders, dat klikt wel. Allee, dat zit wel goed. En, het zijn ook leuke mensen, fijne personen. Ook het hart op de tong.
Mm.
En dat siert hun ook. En die vibe, zeker als je dat ziet na een wedstrijd. En als je dan nog een keer gewonnen hebt, is dat gewoon hier, is dat, bij wijze van spreken, één groot feest hier. Hè? En iedereen samen, iedereen babbelt met elkaar. En dat is gewoon een leuke vibe.
Ja, dat is wel. In ieder geval, je wordt bij Club Brugge, zodat ik terug naar je jeugdcarrière ga. Maar je wordt echt wel een toptalent. Je stond echt te koop als... Ja, een van de talenten uit de Club Brugge Academie, mogen we dat zeggen of is dat overdreven?
Om over mijn eigen te zeggen dat ik echt het groot toptalent ben of was, dat zou ik niet durven zeggen. Dat werd wel gezegd, dat klopt.
Ja.
De vergelijking was een beetje van tweede Timmy Simons-achtig in wording.
Maar nog beter voetballend.
Ja, maar als ik naar iemand opkeek, was het ook wel Timmy Simons, als ik eerlijk ben. Ja, dus, ook een heel nuchter persoon. Heel nuttig voor de ploeg. En niet te veel tralala, gewoon zijn ding doen. En proberen alles op orde te hebben voor het team. Maar ik denk, ik heb daar heel mijn jeugd gezeten. Alle reeksen doorlopen. En toch een van de weinigen in die periode toch in de A-kern gekomen.
Samen je hebt ook met Lestien gevoetbald en Gano, die ook hier op Lierse jeugd heeft gespeeld. Zo Lestien, dat was ook een van de toptalenten dan op club. Denk dat dat een speciale man van karakter was? Kun je dat beamen of was dat gewoon echt een gouden kerel? Zoals meestal die speciale karakters.
Dat is een gouden kerel.
Ja,
dat is echt een gouden kerel. Die kwam toen van Moes Kroen, dat Brugge hem gekocht. En ja, speciaal karakter, speciale mens, zeker op het veld ook. Het was soms ook alles of niks. Maar qua persoon zijn in de kleedkamer naast het veld, super kerel gewoon. Open, sociaal, niet te veel show, geen cinema, gewoon ja.
Waar zit hij nu?
Gewoon graag voetballen. En voor de rest niet te veel, moest hem niet te veel informatie meegeven ook, want hij ging toch zijn ding doen. Maar op die manier maakte hij hem ook nuttig voor het elftal toen, ook al was hij dan nog zo jong. Die zit nu in Singapore, volgens mij.
Ja, klopt.
Oké, ook een winnaar.
Ja. Ja, die doet daar ook redelijk goed. Ik denk dat hij... Ja,
zijn bankrekening ook, denk ik.
Moet hem opzoeken, maar 40 goals heeft of zo, denk ik.
50?
40.
Oh, 40. Ja, vorig seizoen, denk ik. Allee, nu was ik eens gaan kijken en het was nog... dacht zo, tja, niet zo heel veel soeps. Maar het was ook maar 6 wedstrijden, denk ik.
Ah, ja,
inderdaad. Ik weet niet hoe dat de Singaporese competitie juist start en eindigt en van die dingen.
Maar ik denk inderdaad dat zijn bankkaart ook wel goed gespijzigd is.
Ja, want is dat toch van club naar de woestijn gegaan, niet?
Die is van club
naar
Qatar gegaan, maar redelijk snel uitgeleend aan Italië, Genoa of Atalanta. Ik heb het nog een beetje gevolgd, maar niet echt. En dan is het eigenlijk nog naar Standard uitgeleend geweest. Of
just.
Verkocht, ik weet het niet. En dan nu, het geld zal er ook zeker iets mee te maken hebben. Ja.
Nee, maar wel, we zijn een beetje dan een Hazard van een lager niveau, zo'n beetje een jumeau fumist en doen het wel en het komt in orde.
Het is gelijk dat je zegt, ja, inderdaad. En dat gaf vonken, maar dat gaf dan soms ook ergernis bij de trainers dan. Maar hij heeft toch een heel goede periode gehad in Brugge en toch redelijk wat goals en assists gemaakt. En daarom die stap kunnen zetten richting Qatar.
Ook met Ryan Donk, zag ik, gespeeld.
Ja, Ja, toch veel. Ja, in die tijd was een serieuze kleedkamers. Hè?
Zat met ja. Spaan, denk ik, in de ploeg.
Als je daar als jonge gast toe komt.
Rijn Donkhoefkes.
Maar supervriendelijke mensen allemaal. Direct goed omringd ook, ontvangen. In het begin had hij natuurlijk wat stress en kijkt een beetje de kat uit de boom, maar ze hebben mij eigenlijk direct erin meegenomen. Ook omdat ik gewoon normaal deed, snap je?
Ook met QMA, ook Liers nadien. Het QMA is nadien, denk ik, naar ons gekomen.
Ja, Sonk ook, denk ik, daarna. Akpala, ik zeg het, zijn er Perisic, Vargas, Dirar, ik zeg, ja, noem het op. Dus, het was een kleedkamer van serieus wat kwaliteit.
Wie is de beste waar je ooit mee gespeeld hebt?
Ik wist dat je die vraag ging stellen.
Ja, ik zit van die moeilijke vragen.
Ja, nee, maar... ja. Ik had er al over zitten nadenken, maar ik denk toch... het zijn er toch een paar, maar als ik één moet zeggen, is het Ivan Perisic.
Ja, dat geloof ik.
Ook
ja.
Mooie carrière gemaakt, hè.
Heel
EK,
carrière,
WK.
Heel mooie carrière, ja.
Zit trouwens nu bij een Hajduk Split samen met, raad een keer.
Vadis Odjidja.
Ja, goed voor maar hij kent zijn papa.
Ja,
ja,
ja. Okay.
Ja, ja,
ja. Ja. Nee, dat was ook op training. Je zag dat iets speciaals had. En was de corner van links, gaf hij mij rechts indraaiend. Was de corner van rechts, gaf hij mij links indraaiend. Allemaal zonder problemen. Of
als zonder je in een ploeg met Modric en zo bij Kroatië vaste waarde zet, dan kun je voetballen.
Fantastische carrière. En ook fantastisch kerel.
Ja. Die waren toen in een tijd bij Roeselare, waar je ook nog hebt gespeeld, maar daar komen we straks wel. Toen hadden wij, Ivan Perisic ging naar club en hadden wij als Lierse, Jurie Dekkevi, die was toen ook heel goed bij Roeselare.
Ja, klopt.
Dus dan hadden wij de, pakte iets minder goede Perisic, maar ook wel echt goede shotter, Dekkevi, hadden wij dan gekocht als Lierse.
Maar Perisic is van Roeselare naar Brugge gegaan, hè?
Ja, klopt, ja. Ja, en Dekkevi van Roeselare naar Lierse.
Ah ja, ja.
Je kunt niet allemaal dezelfde carrière maken natuurlijk. Hè?
Nee, dat is een feit. Dat is een feit.
Maar nog contact mee? Nee, absoluut niet meer.
Oh nee. Moest ik misschien nu een bericht sturen van, hoe is het nog met u? Zou hij misschien nog wel antwoorden, maar als we elkaar tegenkomen, ooit nog eens of ergens, of op vakantie en waar, gaat dat wel een hartelijk weerzien zijn. Maar voor de rest is dat ieder die zijn eigen pad bewandelt. Hè.
Ligt Split, ligt dat eigenlijk aan de zee?
Ja. Dingen is erop genomen, Game of Thrones, denk ik.
Fantastisch mooi daar, hè.
Ah, ik zou zeggen, vraag dan onze vriend Ivan 3 ticketjes en we komen af. Huh?
Ah ja, maar ik kan het aan Ojidja en Vadis ook een keer vragen, hè.
Ah, vraag er dan 6, dan hebben we dat dubbel.
Maar Dingen is er...
Dan pakken we mama mee, kijk, ja. Op, zeg, hey. Dan wordt dat nog heel gezellig.
City tripje.
Ja, dan Split met
maar
de
boys. Is heel mooi daar.
Ja, ik denk het ook wel. Dus, is dat zo de Old Town Split en zo, dat je...
Ja, ik ben er 1 keer geweest, een paar dagen, en... van hetgeen dat ik er toen heb van gezien, was dat echt fantastisch mooi.
Aanrader dus. Heel. Want je maakt eerst kan ik nog zeggen, je hebt ook uiteraard, als je goed wordt bij Brugge, bij de jeugd, dan kom je bij nationale selecties bij de jeugd ook, bij België. 7 bij de U21, 7 caps. Onder meer het middenveld terechtgehouden met Kevin De Bruyne.
Maar ik denk dat tijd vooral het middenveld heeft recht geworden.
Ja, elkaar ondersteunt, laat ons zeggen.
Dat is met Kools toen ook, want we hebben Jens hier ook al gezien. Met Kools ook.
Kools zat ook in de selectie, een paar keer.
Dat was ook een goede selectie. Ik denk Ben TK ook.
Ja, die maakte de goal.
Allee, je hebt er zo'n paar. En Boyata ook, denk ik, centraal achterin.
Ja.
Dus een heel goede lichting. Fijne tijd. Ook leuke ervaring. Hè. In het buitenland, hier en daar. Hotel, vliegt erin, vliegt er af. Goeie groep. En veel meegemaakt ook.
Zijn er zo wat grappige verhalen? Dat je dan zo bijvoorbeeld naar Engeland moet, hè, voor te gaan spelen. Tegen Engeland uiteraard, in het stadion van Middlesbrough. Is dat dan zo, gelijk dat je op boskassen gaat, dat je ontsnapt uit het hotel om nog iets te gaan, een pub in te gaan duiken? Of,
Dat is wel gebeurd, ja.
Ja, serieus?
Dat is gebeurd, ja. Ja.
En met wie waren toen op stap?
Dat was eigenlijk vooral heel de groep die wel eens durfde ontsnappen. Ja, inderdaad.
Oké. Okay.
En we zijn dan naar een pub geweest. Ja, maar dat was niet op Engeland. Dat was ergens anders, een ander land. En met Les Chen onder andere.
Ja.
Goed aan een alcohol gezeten.
En meneer,
op een gegeven moment werd er wat ruzie of eender wat. En zeiden we moeten gaan lopen.
Echt even? Ja. Omdat je een bras had op café?
Ja.
En wie was een aanstoker?
Ja, het is vaag, maar ik denk dat Les Chen een aanstoker was. Ja. Dus zijn we eigenlijk met vertalde groep, toch zo goed als, moeten gaan lopen terug naar het hotel.
En wie is een traagste? Dat weet je dan rap, hè. Wie was een traagste van de selectie?
Oh, je was een traagste in de selectie, ja, daar kan ik geen naam op plakken. Dat weet ik niet meer.
En was toen met Kevin De Bruyne ook mee moeten gaan lopen?
Ik denk niet dat hij toen al in nakern zat bij de Rode Duivels. Dat was niet meer zijn periode, volgens mij. Dat hij toen al echt redelijk snel bij de nakern is gekomen.
Hij heeft maar weinig caps bij de U21 inderdaad. Hij is redelijk snel opgevist door
de A-kern. Ik heb er één training meegedaan met de A-kern. Omdat we samen zaten in Tubeken.
Huh?
En ze hadden wat man tekort. En ze hebben met 5 van de belofte, of 6, doorgestuurd voor een training 11 tegen 11 te doen. Maar dan dus op die leeftijd ook stress. Ook al traind gedaan in Brugge met ook grote mannen. Is dat toch nog iets anders.
Was met Hazard toen en zo.
Hazard, Lukaku, Fellaini, Witzel, Dufour nog. Ja, ik zeg, het was een gouden lichting. Hè.
Als ik Lukaku tegen mij zou hebben, zou ik ook stress hebben, denk
ik. Ik heb er met de jeugd ook een paar keer tegen gespeeld, ook op toernooien. Liers altijd op toernooi, bijna alle toernooien gewonnen. Ik denk puur omdat Lukaku daar toen al de meter en zo groot was.
Ja, we hadden toen wel een goede spitsenduo bij de jeugdploeg. Dat was toen Gano en Lukaku als aanvalsduo. Dat kan wel tellen.
Ik denk dat ze veel toernooien gewonnen hebben. Hm. Door die twee mannen.
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar je maakte je debuut in 2009. Dat was wel in een beker. We waren zo half A-keer en half reserve nog. En in een beker kom je dan tegen Hamme. Ik kan me voorstellen dat je het iets zotter zou verwachten in de debuut in de plaats dan tegen Hamme. Maar oké, vlotjes gewonnen en toch denk ik, nou, basis, 90 minuten gespeeld.
Ja, de trainer had mij ook op voorhand gezegd van je gaat starten die bekerwedstrijd. En dat is je debuut, maar dat is niet dat je denkt van oh, was het maar een andere wedstrijd voor het gevoel. Nee, dus je maakt je debuut wat je jeugd hebt doorlopen bij Club Brugge. En dat op zich is al een grote ervaring. En dat was voor mij op dat moment ideaal om dan tegen Hamme er lekker in te komen, lekker voetballen. En we hebben ook die wedstrijd gewonnen. En zo is het een beetje allemaal begonnen.
Mm. Want je hebt dan ook sportschool gedaan in Brugge. En ik kan me herinneren dat Glenn Verbouwheden zei bij Miet, ja, die mannen van Cirkelen, die pisten wel altijd. Dan, als die moesten dan later toekomen of zoiets. En dat die dan hun schaam maar hadden afgeknipt en dat in de pirepetatjes hadden gedaan voor die van Cirkelen dan. En van die stoten. Ik weet niet dat jij dat ook hebt gedaan bij de gasten van Cirkelen.
Nee, dat hebben we nooit gedaan. Dat hebben we nooit gedaan. Maar Verbouwheden, ja, inderdaad. Dus, de gouden tijd ook geweest.
Maar daar heb je toch ook mee gevoetbald dan? Of in de kern mee gezeten misschien nog, of niet?
Ik zat dan nog bij de belofte van Brugge. En die trainde je mee met ons.
Hm?
Ik weet niet waarom. En dan hoorden we wel wat verhalen. En slecht dat hij nu zegt. Ik verschiet daar niet van dat hij dat zou gedaan hebben.
Dikke vrienden nu met Bernd Brugman. Ze volgen samen de cursus, de pro-license.
Ja, ik denk cursus. Dat ze binnenkort keer naar het LISP komen.
Ja, binnenkort komen ze eens naar het LISP. Dus ze moeten blijkbaar...
blijkbaar
moeten ze elkaars training volgen. Dus de Bernd gaat eens naar Basecamp moeten gaan.
De Bernd naar Basecamp, naar Anderlecht.
Voilà, naar Anderlecht. En dan komen ze ook eens naar hier.
Maar als de Glenn Verbouwheden naar hier komt, dan moeten we wel stootkussens aan alle palen hier op de parking plakken. Want het schijnt laat is een auto af en toe eens los op een parking voor te driften. En... dat is ook op Brugge, al is een keer van die kant afgelopen.
Ja, dat hij een paal mee had.
Ja, dat is een Mercedes.
Dat is een Mercedes geplooid tegen een paal. En mocht het gaan uitleggen boven.
Ja, dat kan ik eigenlijk allemaal niet. Maar die kon er uiteindelijk altijd wel mee weg, precies. Hè.
Ja, maar dat was wel met boetes waarschijnlijk.
Mm.
Maar inderdaad, Verbouwheden is Verbouwheden. En je kunt er eigenlijk ook niet echt boos op zijn. En zeker niet in die tijd... Ik heb stoten uitgehaald, maar...
er schiet er nu nog één te binnen, ik zie het zo, die bogen moet je met ons delen.
Ja, nee, volgende keer, het was grote file. En ik denk dat hij op tijd op training moest zijn, zeker. En hij had zo'n koplamp, een blauwe koplamp, van boven op zijn dak gezet. Laat het afgaan en de pest ook afgereden. Om op tijd op training te gaan.
Wel een Charles zeggen.
Dat heb ik je nog niet gezien bij de eerste zoiets.
Maar leuke man, echt leuke man. Echt,
Ik denk dat een hele gezellige
pees. Het is ook een goudbedrijf, denk ik, in Zuid-Afrika. Zoiets was het.
Heet hij een goudmijn? Nee.
Ja, of, het was toch zoiets, zo'n verhaal.
Maar heeft dat ook iets in die met of wat gezegd van... het is een tijd in Afrika.
Ja, zo, en ik dacht dat hem daarin...
dat hem kiekjes moest slachten in zijn blote en dan zijn eigen mee bloed insmeren.
Inderdaad.
En dan,
dat een fantastische podcast.
Ja, het is hard op de tong, hè.
Ja, nog eens een keer in bad, nog eens een keer heel luisterd, omdat ik dacht, ja, ik ben wat down, ik kan alleen verbouwen.
Ja, dat klopt. Ze wordt er spontaan, ja. Je krijgt een lach op je gezicht.
Ja, absoluut. En met zo'n kralen tennisbal boven zijn gescheurde ligamenten wat liggen zweven in Zuid-Afrika. Allee, allemaal waar je dus niet beter van wordt. Hè.
Maar zijn coach vertelt ook zo vooral van in Tanzania, dat ze blijkbaar daar ook zo'n wedstrijd hebben stilgelegd, omdat ze opeens een kip begonnen te slachten op de middenstip en dan werd de wedstrijd gewoon even stilgelegd. Dat blijkbaar traditie is. ook goed verhaal, denk ik. Misschien moeten we de Sven ook eens uitnodigen over een paar weken. Coach.
Graag. Ja. Hoe is het trouwens met de coach? Is het, loopt het allemaal, het loopt allemaal wel goed,
ja,
precies?
Het loopt eigenlijk super. Allee, het loopt heel goed. Het is een man met een idee. Die weet ja, waar we aan toe zijn. Hij weet ook in welke situatie is terecht te komen. Hij heeft dat ook vanaf de eerste meeting direct duidelijk gemaakt. En dan zijn we eigenlijk heel snel meegegaan in zijn verhaal. En je merkt gewoon op mentaliteit, discipline. En hij let ook gewoon op alle details. En op training ook, ja, is van tactische tot intensiteit, tot alles zit eigenlijk goed in elkaar. En iedereen is mee in het verhaal. En dat helpt ons, en vooral de ploeg, naar ja, betere prestaties, individueel en ook als groep zijnde.
Mm. Allee, Sven van den Broek of Adrie Koster als coach, wie zouden mogen kiezen? Koster heeft u laten debuteren ook in de Jupiler Pro League.
Ja, het zijn ook twee verschillende types natuurlijk. Adrie Koster heeft mij bij de A-kern gehaald, heeft mijn debuut laten maken. Tegen Hamme, dan op Gent ook. Dus andere type. Maar ja, om echt iemand te kiezen, is, het is al zo lang geleden. Nee, we zijn nu in het nu. En het gaat goed, het loopt lekker. En ja, ik zeg het, nog vier wedstrijden vol aan de bak om zoveel mogelijk punten te behalen.
Ja, en de coach heeft ook van dag één gezegd dat we vooruit moeten kijken, dat op zelfs plaatsen stijgen. Dat doet denk ik mentaal toch ook iets, dat je niet achterom, dat je niet de schrik hebt van telkens achteruit te kijken. Dat eigenlijk gewoon het doel is van gewoon een paar plaatsen stijgen en klaar.
Je mag ook geen schrik hebben om achteruit te kijken. Je moet vooruit kijken uiteindelijk. Hè. Uiteindelijk komt er een nieuwe trainer, weer een nieuwe wind. Want, het is al onze vierde trainer dit jaar. Wat ook niet van natuur is bij Lierse. Bij Lierse. En hij heeft gewoon vanaf zijn eerste meeting, zoals ik al zei, gewoon duidelijk gezegd van kijk, het is vooruitkijken, laat al de rest achterwege. En het is vanaf nu dat we terug gaan beginnen werken naar hoe hij het graag wil zien. En wij hebben dat heel snel opgepikt.
Ja, want in Beerschot, buiten die wedstrijd, hadden we misschien een ongeslagen reeks kunnen neerzetten.
Ja, dat klopt. Ik denk dat we daar ook... we komen daar op voorsprong. We hebben daar heel tactisch gespeeld. Een beetje lager dan anders. Maar we zijn er goed uitgekomen. En ik denk dat we met Oesman zo de 0-2 konden maken. Helaas gaat hij op de paal. Maar als je daar die 0-2 maakt, ben ik wel van overtuigd dat je die wedstrijd niet meer verliest. En uiteindelijk verlies je hem. Maar en heb je een slecht gevoel, terwijl je eigenlijk toch wel best een tevreden gevoel mocht hebben. Maar op dat moment bekoop je er niks mee, omdat je met 0 punten terug naar Lier had.
En dan de week daarop, epische wedstrijd, Luik, met ook een hoofdrol voor jou. Is dat misschien op de buzzer blijkbaar, die 3-2 maken? Dat moet toch ook zot gevoel geweest zijn, denk ik?
Ja, dat was wel een zot gevoel. Ook omdat brood nodig was, om toch 3 punten thuis te houden. Maar ik denk dat de fase dat Olari hier op de grond ligt, was misschien nog 3 minuten te spelen. En dachten we, ja, dat gaat hier gewoon een punt worden. Tijdelijk verlies je niet, dan heb je een punt. En dan komt die lange bal nog van Brebos naar Olari, die fantastisch goed doorkopt. En probeer ik een beetje te hokken waar die bal komt. En ik ben daar en ja, gelukkig voor ons gaat die binnen. En dan was het even overdovend in mijn hoofd. En ja, iedereen ontplofte. Het stadion ontplofte gewoon van ja, ontlading.
En het beeld van de wedstrijd, Gaëtan Anglebert, coach van Luik, die gewoon afdruipt, die gewoon wegwandelt, heb ik nog nooit niet gezien, zoiets.
Ik heb je beeld ook nog zien.
3-2 en hij was gewoon weg.
Ja, naar binnen.
Gewoon naar de kleedkamer.
Maar ik denk dat ze ook een goede zaak konden doen in verband met de top 6, zeker.
Ja, er stonden 7 en konden echt wel aandringen voor die top 6. Ja. Anglebert, nog een clubicoon.
Ja, inderdaad. Fantastische carrière had ook. Hè?
Ja, het zal wel zijn. Ja, ja. En
heel nuttige speler geweest voor Club Brugge.
Onzichtbare kracht zo'n beetje.
Ja, daar zeg je het. Ja. Dat is correct eigenlijk. Onzichtbare kracht. Simons was ook zoiets. En ook zekerheid en penalties.
Jij ook?
Simons. Ja, alleen tegen Beerschot gemist natuurlijk. Maar dat is, ja, oké, dat is 50-50. Hè. Je moet vertrouwen hebben in jezelf. En gewoon vol achter die bal gaan en gewoon, ja, gewoon binnentrappen.
Ja, dat is wel een kwaliteit. Hij is de meester van het binnenkantje. Hè. Zoals ook die goal maakt tegen Luik. Het kunnen op feeling de binnenkantje een weg leggen.
Die tweede goal, wilde zeggen.
Was dat de tweede goal?
Die winning goal.
Ja, de winning.
Ja.
Ah, ja. Zo de rust en de kalmte om hem weg te leggen en hem gewoon in zekerheid binnen te tikken in de plaats dan volle wreef en onbesuist overschieten.
Ja,
de controle.
Als je daar, volle wreef of keihard wil trappen, dat je minder kans hebt op te scoren.
Hmm.
En die bal komt eigenlijk goed om op mijn binnenkant te nemen. En dan is het kwestie van een richting te geven en ergens hopen dat hij binnen gaat natuurlijk. Er staat nog een doelman in. Maar ik zeg het, gelukkig voor ons was dat een fantastische driepunter.
Maar je ziet die bal toekomen en je beseft, oké, dit kan een levensbelangrijk doelpunt zijn. Of denk je zover niet na? Of is dat gewoon, je ziet een bal toekomen en voetbalverstand op nul? En gewoon...
Nee, ik zie die bal vertrekken van Brebels. En we hadden ook op getraind in het slot, in de week. Als we gelijk staan of we moeten iets forceren, hebben we er ook op getraind dat we een lange bal naar Olari doen en... Dan moeten we met zoveel man onder hem komen. En ik zie die bal vertrekken met een opening daar tussen die centraal verdediger en die linksback. En nu laat ik op die bal. En op het moment dat die bal mijn richting uitkomt, weet ik van ik schiet die binnen. Dan denk ik niet meer na van nu moet het gebeuren. Ik ben gewoon overtuigd van die gaat binnen. En dan raak ik die en ja, die gaat binnen. Gelukkig dan. Allee.
Maar ja, inderdaad, maar gelukkig.
Ik ben er wel van overtuigd van die trap ik binnen.
Ja. Ja, ook een mooie invalbeurt van Obi, denk je, die wedstrijd.
Ja, zeker.
Lichte wapen.
Obi is gewoon heel nuttige speler voor ons. Belangrijk ook. Zeker met zijn hoofdblessure. Ik denk dat ze eerder dachten aan vervanging, maar dat hij toch zelf zei van nee, ik blijf op het veld staan. Hup, hoofdbandje aan en de wei. En daarmee schenkt hij ons ook de 3 punten. En dan na de match is hij richting de spoed gereden voor te laten naaien.
Ja, het is nog heroischer, want ik dacht dat het rood dat eruit kwam door de witte tulband, dat bloed was. Maar nader onderzoek met het inzoomen op de foto bleek het de plakkers te zijn die het been houden. Dus dacht je, die bloed hier door zijn tulband.
Ik dacht ook dat bloed was.
Ja, dacht zo,
ik
dacht zo, wat
ik ga het dan zeggen, man.
Ja, en nu is het gewoon, als zijn die plakkers, jongen. Dat was een beetje dat deed me niet deugd.
Het was wel even aan bloeden ook, hè.
Ja.
Het was al een redelijk serieuze opening.
Ja. Hoeveel draaikjes?
Geen idee. Vandaag zijn ze eruit, trouwens.
Ah, serieus? Ah, okay. Ja. Geen wegkwijnende draaitjes erin?
Nee. Vandaag zijn ze eruit gehaald.
Okay. Werken ze nog vaak met nietjes op het veld zelf? Dat je zo, ik heb eens een keer nietjes gehad nadat ik een bierglas op mijn kop had gekregen. maar dat is een ander verhaal.
Vertel.
Achterliggend verhaal. Gaan we.
Stelt geen film. In ieder geval, dan was dat met nietjes. Doen ze dat? Op de plein doen ze dat toch af en toe? Dat ze gewoon nietjes misschien pakken en tak, tak, tak.
Ja, ik denk dat nog altijd is. Ik denk dat als het echt nodig is, dat wel nog gebeurt.
Maar we besparen
maar ik denk
natuurlijk.
Meestal bij hoofdletsels dat ze gewoon direct zeggen van kijk, wissel.
Just.
En dan tot nader onderzoek, dus ik weet niet in hoeverre dat geëvalueerd is.
Ja, ze zijn wel strenger op, als aan het hoofd iets is, dat ook meteen een spel stil liggen en heel de cirk.
Ja.
Allee, terecht, hè. Lijkt me goed.
Ja, maar er was over die fase ook, ik denk dat de woede was van Anglebert, maar dat ze de bal hebben teruggegeven, maar ik vind een fout in de baklijn tegen de verdediger is toch altijd... Ik denk dat toch nooit een fout geven om het voordeel van een aanvaller.
Maar... De regel is ook veranderd. Zij moeten die bal niet teruggeven op dat moment.
Aha.
Dus
is vandaar de woede. Vandaar de woede.
Ja, ik denk het. Want ik zei ook nog tegen die speler die bij de bal stond, van, ik zeg terugspelen. En kijk ze naar mij van, ja, het hoeft niet. Want die ref zei ook, nee, als hij botst, kunnen ze eigenlijk achteruit en terug verder voetballen. En ja, misschien bizar genoeg geeft hij die bal direct terug aan ons. En ik denk dat we daaruit redelijk snel... De 3-2
dus maken. Like fair play.
Dus,
mooie geste, mooie geste.
Ik vond het ook een sympathieke arbiter. Ik weet nu dat ze luisteren, maar dat is niet daarom. Maar dat was een sympathieke P.
1-A was de nil zeker, denk ik. Arthur de nil, denk ik. Ook fluit regelmatig in 1-A.
Nee, hij was wel heel correct.
Ja, toch,
ook qua spreekbaar. En ja, ik zeg het.
Geen maar ik denk dat er hier... Terug over scheidsrechters, denk dat er hier geen ene scheidsrechter slecht ontvangen wordt bij ons op de club, in tegendeel. Dus dat denk ik...
Na de wedstrijd kunnen ze ook een hapje gaan snijden, zeker in...
Dan maakt Rita aan de menu...
Ja, l'histoire, ze gaan veel ervoor in de l'histoire iets eten en dan... heel goede kaart.
Qua ontvangst kan er niemand klagen, denk ik.
Mogen die in de l'histoire echt zo een zetelmoesje pakken en zo?
Dat weet ik niet wat dat de menu is.
Dat zou ik wel doen altijd, als er bitter een goede salmière pakken.
De l'histoire, dat brengt ons naar... Een goede teambuilding.
Club Deux.
Heeft Thibaut nog een prijs gewonnen van de drag queen, Celina?
Hoorden ze nog?
Nee, jongen, nooit gehoord. Maar dat was wel een legendarische teambuilding. Was echt leuk. Echt goed georganiseerd.
Was de knapste speler, denk ik, door Celina Pearl uitgereikt dan Thibaut.
Ja, waren
mij
een paar. Hè, en,
je hebt de prijs doorgegeven toen?
Ik heb de prijs...
Dat was een bonen, denk ik.
Nee? Ik ging die aan Luc geven, Marijnissen.
Ah ja, juist. Ja.
Ik ging die aan Luc geven, maar ik heb die uiteindelijk ook niet gegeven. En ik ging hier dan die op Lierse zetten. Ja. Dus ik denk dat die hier wel ergens beneden achter een toog staat. Of,
bij een bureau. Ik heb hem opgehaald. Ja. Nee, maar ik had Luc Marijnissen nog achter het hoekje gezien met Celina Pearl. even naar boven gegaan. Maar wat ook veel mensen niet weten, Thibaut, gaat echt wel, we zijn ook in play-off 1 gespeeld. Toen dat jullie, dat was seizoen denk ik 2010, 2011, dat je ook je debuut maakt in een beker. En daarna nog eigenlijk de laatste wedstrijd van de reguliere competitie eigenlijk redelijk veel speelt. En dan ook zelfs de drie laatste matchen van play-off 1. Gewoon 90 minuutjes, 9 op 9, lekker meevoetballen. 19 jaar, dat is toch redelijk straf?
Ja, dat is eigenlijk redelijk straf. Ja, dat klopt. Maar ook mijn debuut op Gent in het Tottenstadion nog, het oude. Gaan we ook 0-2 gaan winnen. Met goals van Persis, denk ik, en Kouimaga. Maar eigenlijk die periode, dat was zo'n beetje pendelen tussen de bank en het blazen zelf. Ja. Maar ik zat wel eigenlijk altijd in de selectie. Maar het was een beetje, ik kan niet zeggen hopen, maar toch als er iemand uitviel van Jonathan Blondel, Karel Gerards, Ojidja. Als daar iemand niet fit van was of niet selecteerbaar was, dan was ik de keuze om te spelen. Mm. En waren zij terug fit, ja, natuurlijk namen ze dan direct terug die plaats in. Maar ik heb wel altijd in selectie gezeten en toch redelijk wel wat minuten gemaakt.
Ja, want het seizoen daarop, hè, dan blijven we uiteraard nog bij Club Brugge. Daar speelde eigenlijk na Nieuwer ook nog redelijk veel. Hè. We worden in play-off 2, tweede na kampioen Anderlecht. Ja, dan speelde eigenlijk half van de tijd basis bij de op 1 al beste ploeg van België. En toch ergens voelde van wat ongeduld, want het jaar erop, zeg in januari, mannetjes in Brugge, ik ga naar de mannetjes, naar het kiel van Patrick van Oppen toen. Dat moet ook een ludieke periode zijn geweest. Ja. Allee, ludiek is misschien niet het juiste woord voor u als speler toen.
Maar ik denk dat toen, als we op Anderlecht, dat ik daar speelde, Anderlecht kampioen werd tegen ons, met thuis, dat ze daar nog een penalty krijgen de laatste minuten, dat zij zo de titel pakken. Dus dat was voor ons wel... zuur. Maar inderdaad, ja, uiteindelijk enorm veel minuten gemaakt. Maar dat was ook een periode dat we niet echt sterk genoeg waren als team zijn om kampioen te worden. Mm. En was een beetje van komen en gaan, ook van trainers, ook spelers. Dan kwam Zimling, kwam nog iemand. Dus uiteindelijk, je bent jong en je denkt van, ja, je wilt daar eens minuten gaan maken. En dan was Beerschot op de proppen gekomen. Met Van Oppen inderdaad, daar nog een meeting mee gehad.
Speciale man? Of was dat toen niet echt zichtbaar dat een beetje een fantast was?
Speciale man. Dat had ik toen ook wel door. Maar hij was ook gewoon heel open. Maar hij had een beetje het gevoel van, klopt het wel? Want het was een beetje sky is the limit. Mm. En Stijn Steijnen zat dan ook in Beerschot, Losada, Hernan.
Ramanto dus, ook.
Ramanto ook, ook een Jimmy.
Epische wedstrijd tegen Lierse, denk ik, toen ook nog.
Ja, onze keeper daar in de
Van Langendonk in de mist gehad en Bourabia, denk ik.
Dan begonnen de thuissupporters tegen Van Langendonk te roepen vliegenvanger, denk ik. En
heeft Teun ook moeten ondergaan daar, Teun.
Ja, klopt.
Het is er een gekende slogan.
Nee, klopt. Maar dat was ook het jaar dat de spelers die er dan waren niet echt betaald werden. Dus het engagement was er een beetje uit bij die spelers. Mm. En dan zijn we ook gedegradeerd, volgens mij.
Ja, ja. Jullie moesten dat tegen Cercle in die play-off 3 spelen. Dan rechtstreeks gezakt. En ze zouden 4 keer tegen elkaar spelen in die play-off 3. Dus, een beetje. Ja. Dat was echt een gruwel van het Belgisch voetbal. 4 keer tegen elkaar gevoetbald en dan 3 keer verloren, denk ik, als Beerschot zijn.
Ja, inderdaad. En, inderdaad.
Rechtstreeks gedegradeerd. En dan denk ik dat dan Cercle Brugge UFC voetballen in die 4 wedstrijden. Dat zal dan wel. Want het jaar erop hadden nog contract bij Club Brugge, want je gaat naar Cercle.
Ik had nog contract, ja. Ik had nog een jaar contract. En eigenlijk op dat moment ging ik naar Gent.
Het was Hannover en Gent.
Ja, Hannover was niet echt concreet. Wel een keer over en weer babbelen en bellen, maar niet echt met cijfers komen. Of
was dat toen Bundesliga of 2?
Ik dacht dat dat Bundesliga was. We hebben daar Europees met Brugge ook nog gaan spelen.
Ja, ik heb het gezien. Ja. Je hebt toen gespeeld ook?
Ja, toen gespeeld ook. Ik ging eigenlijk naar Gent. Met Loagie samengezeten, alles was eigenlijk een kan en kruiken.
Oké, mooi.
Om het zo te zeggen. Totdat Brugge eigenlijk moeilijk deed. Want ze wouden mij niet laten gaan naar een concurrent. Goed, ik was ook jong op die leeftijd. Het is nu niet dat ik het verschil ging gaan maken in Gent om Brugge een steek te geven, bij wijze van.
Ja, oké, maar als je contract tekent voor 5 jaar en te boek stond als groot talent, dan kon dat over 3 jaar kon jij het spelfiguur zijn bij Gent.
Dat kon gebeurd zijn, ja. En dan weet je nooit hoe je carrière loopt, natuurlijk. Dus... ze vroeg te veel geld. Gent wordt dat dan niet betalen. Wat ik ook snap. Ze worden wel iets betalen, maar niet de volle pot, zeg maar.
Mm.
En dan is eigenlijk Cercle op de proppen gekomen. Ook hebben ze een prijs mee betaald. Die eigenlijk...
Die waren het schaamhaar van Glenn Verbouwheden.
Die eigenlijk Gent ook wou geven. Maar dan heb ik voor 3 jaar in Cercle getekend.
Hoe frustrerend is het als voetballer dat er zo... Ja, dat je er eigenlijk geen vat op hebt.
Op dat moment staat er eigenlijk niet zo... Echt bij stil, maar ik denk wel dat dat een carrière kan maken of breken, denk ik. Want als je op die moment ook bijvoorbeeld die stap naar Gent zet, ik denk dat ze het jaar daarop ook kampioen worden, of het tweede jaar daarop kampioen worden, denk ik.
Ja, dat gaat ongeveer kloppen. Ja.
Dus dan weet je nooit misschien wat dat nog allemaal in je carrière tegenkomt. Maar goed, uiteindelijk is de keuze voor mij van Cercle ook nooit slecht geweest. Op 3 jaar tijd bijna alles gespeeld.
Was het geen gevoelige move in Brugge om naar de grote concurrenten te gaan? Of ligt dat toch minder gevoeliger dan Gent?
Ik denk dat het minder gevoelig lag om mij naar Cercle te gaan dan naar Gent.
Dat is uiteindelijk een jeugdproduct van club dat dan naar de stadsrivaal gaat. Ja, supporters kunnen dat misschien ook zien als iets dat...
Ja, eigenlijk is daar niet zoveel commotie over gemaakt. Toch niet bij mij wetende. Maar dat was gewoon bij mij dezelfde rit naar daar, maar gewoon een andere kleedkamerdeur. Het zit daar maar 1 scheidinglijn tussen. 1 deur, maar dat is gewoon zorgen dat ik de goede deur opende. Ja.
Ja. En uw kennende zou die andere deur ook maar gewoon opentrekken, denk ik, graag gezien
ik
de gasten.
Ik heb dat nog een paar keer gedaan, met Pascal Plovie, de materiaalman daar.
Ja, okay.
Na training een keer nog een koffietje gaan drinken daar. Of dat was een keer, ik was dan jarig, ik kreeg dan een blauwe bal. Terwijl ik in Cercle zat en dat was zo'n beetje,
ludieke
gedrag, hè. Was wel leuk.
Want uiteindelijk in het eerste seizoen bij Cercle Brugge, zorgeloos seizoen, titularis, wel de gekende play-off 2-ziekte, 0 op 18. Hadden ze in Cercle niet meer zoveel zin in. Precies.
Ja, vele heven in het seizoen. En dan als je zeg maar gered bent, is het een beetje het vet van de soep. Hè. En dan is het een beetje een uittesten qua tactieken of andere spelers, dit en dat. En is het eigenlijk het seizoen rondmaken.
Ah, voilà. En met het seizoen daarna... dan is het wel een minder seizoen, 14-15. Jullie eindigen voorlaatste, denk ik. Lierse laatste, denk ik. Ik weet niet hoe dat juist staat. In ieder geval, play-off 3 wordt gespeeld tussen Cercle Brugge en Lierse. Lierse kan 3 keer winnen van die 4 wedstrijden. Cercle degradeert meteen. Ja, Lierse uiteindelijk ook in een eindronde, jammer genoeg. Maar dan, zijn jullie dan nog altijd zo blij met je keuze? Of ben je dan te twijfelen? Of is het die keuze is gemaakt. Ik ga gewoon mee naar de Challenger Pro League, naar de tweede klasse toenmalig, met Cercle en de kousjes ermee af? Of?
Ja, eigenlijk de keuze is dan gemaakt. Je kiest voor om 3 jaar te tekenen in Cercle. En je weet nooit hoe dat een seizoen loopt natuurlijk. Of wat er komt. Dus ik heb daar nooit met welke beslissing ik ooit gemaakt heb, heb ik nooit van iets spijt. Denk altijd 2 keer na voor ik iets doe. En dan is die keuze gemaakt, dan kom ik daar niet meer op terug. En dan is het gewoon zorgen dat je 1 erin blijft. Of 2, als het dan niet gebeurt, de rug rechten en op naar het volgende seizoen. Om zo snel mogelijk
Want ik kan me wel voorstellen dat er wel interesse is in Thibaut van Akker. Als je dan zakt met Cercle Brugge, dat er dan toch wel iemand uit eerste klas zegt, die moeten we wel gaan opvissen.
Er is wel wat contact geweest hier en daar. Maar goed,
Lierse toch ook, of niet? Of
ja, dat was in 2016, Lierse, met Tom gebeld. Met Roel Rijmen was dat nog. Die had mij gebeld, dat was trainer, was hier Erik van Meer.
Ja. Dat was het jaar met dan...
Dat blijkbaar zijn maar het Sammy gekeken, maak maar een ploeg op om kampioen te worden.
Mm.
En dat was eigenlijk een beetje de keuze tussen mij en of Wils.
Mm.
Maar van mij had Wils al gehad. En dus dat is ook een zekerheid van, kijk, ik heb die al gehad, ik weet wat die is. We pakken Wils. En oké, even goede vrienden van mij, dat is hoe het gaat ook in de voetbalwereld. En dan weet ik niet welke move ik gedaan heb.
Daarna naar Roeselare.
Ja, Roeselare, inderdaad.
En de Roeselare was ook in tweede klasse. Maar dan was het met de vraag van, oké, ga dan naar Roeselare. Omdat ze daar een project hadden met een Chinese eigenaar. Eigenaarsres. Het was een vrouw, een zakenvrouw. De keuze voor Roeselare, want dat is op zich ook wel... Ja, ik weet het niet. We moeten kijken.
Opgevangen van waarom, of het is een beetje bizar. Maar oké, die hebben mij ook gecontacteerd. In het begin was ik ook heel... relax erover, niet echt van... ik heb ook niet gezegd van nee, ik ga niet of ja, ik doe het. Dat is toch een paar keer over en weer gegaan. Ik denk 5-6 keer. Tot uiteindelijk samengezeten met die Chinese eigenares en het bestuur daar. En dan heb ik daar mijn handtekening gezet. Plus zijn er ook 4 nieuwe spelers gekomen. Hadden we een heel sterk elftal. Heel sterke ploeg. Zijn we dan ook achteraf periodekamp kunnen worden.
Ja.
Om dat dan die finale wedstrijd te spelen tegen de Lierse of de Antwerp.
Oh, ja.
En dan is dat tegen Antwerp geworden.
Ja, we hebben ons eigen er zelf de das om gedaan. Hè. Met die twee laatste wedstrijden eigenlijk geen even te winnen. We moesten er eentje winnen. En dat is niet gelukt. En dan, omdat Roeselare, dacht ook van oké, Roeselare gaat tegen ons willen spelen. Want ze hadden er al dat 2 keer tegen ons gewonnen dan in de reguliere competitie. Dus ik dacht, Roeselare, die denken de Lierse laat die maar
komen. Was de laatste wedstrijd ook tegen Roeselare?
Dat was hier, we zijn hier komen... Toen. Ik denk wel dat jullie kans na kans kregen, maar de bal werd er precies niet
ja, in. Ja, we waren wel dik in orde. We waren eigenlijk wel op tapel, maar het lukte niet.
Nee, inderdaad.
Want we hadden ook wel een goede ploeg. En ik weet, Roeselare had toen ook echt een goede ploeg. En Gillewaard wel een beetje aan het voorbereiden.
Aan het voorbereiden voor die finale wedstrijd, uiteraard, tuurlijk.
Maar Roeselare scoorde toen, herinner ik me nog. En er werd bijna ook niet gevierd onderling tussen de spelers. Het was zo... Shit, dat gevoel had ik toch een beetje toen.
Ja, maar als ik eerlijk ben, hadden we... Allee, misschien een zeg van, kijk, we spelen liever tegen Lierse dan tegen Antwerp. Maar wij zijn hier wel niet op volle sterkte komen voetballen. Want ik zat ook op de bank, Van Eno zat op de bank, Bibo. Allee, noem maar op. Maar oké, de jongens die op het veld stonden hebben stink de best gedaan. Maar kans na kans, ook voor ons. Maar ik denk dat daar gewoon een...
De Belder mist daar onbegrijpelijk. Ik denk daar ook
1-1 is geworden, volgens mij.
Ja, dat is wel.
En dan hebben we de finale tegen Antwerp gespeeld. En daar waren zij voor ons gewoon een maat te sterk.
Ja, wat hadden jullie eigenlijk dan voorbereid om tegen Lierse te spelen? Want wie was de coach? Jackie Matthijssen? Of nee, wie was de coach?
In Roeselare, de coach was Arno Mercier.
Ah, oké.
In die periode.
Ah, ja, dat was zo precies de tijd van dat we zijn volledig ingesteld en trainen op het spel van Lierse voor die play-off. Maar was dat zo? Want dat werd dan zo geschreven. Roeselare is helemaal al aan het focussen op Lierse.
We waren ons aan het focussen op die finale wedstrijd. Maar niet dat we zeggen van, kijk, we gaan ambetant doen. En we gaan zeggen van, kijk, we willen sowieso tegen Lierse spelen.
Hm.
Uiteindelijk moet je die wedstrijd toch spelen. En dat is tegen Antwerpen geworden. Lierse heeft kansen genoeg gehad om dan die wedstrijd te scoren. Dat is niet gebeurd.
Mm.
Spelen we tegen Antwerpen, maar gaan we daar gaan verliezen en thuis ook. Dus,
En dat zit ook een beetje misschien de val van Roeselare toch een beetje in. Als het daar dan misschien lukt voor Roeselare dat je dan stijgt, dan is het waarschijnlijk allemaal pijs en vreemd. Maar daarna gaat het eigenlijk ook wel bergaf met Roeselare. Hè?
Ja, dat is. Dat was ook echt een boerenjaar dat wij daar toen gehad hebben. Hè. En uiteindelijk is er daar enorm veel geld in gestopt door die Chinese eigenares. En op 3 jaar tijd is dat failliet te gaan. Dus het is dus heel bizar dat het allemaal zomaar kan.
Mm.
Dat je er zoveel geld in pompt en dan failliet gaat. Dus het moet zijn dat de werking niet juist was. Dit en dat. Ook traiteurs die betalen. Noem het maar op. Een beetje wat Beerschot heeft meegemaakt, Lierse heeft meegemaakt. En wij als spelers hebben er eigenlijk weinig van gevoeld. Maar je wist wel van de randzaken, was je wel op de hoogte. En dat is geen fijn gevoel. Zeker niet voor die club toen ook. Ook voor de supporters. Dat was geen full house, maar die hebben ook een hart voor de club. En dan, om dan je club zo kapot zien te gaan, dan loopt het toch niet goed van. Hè.
Ja, want de doorstart nadien was ook met een fantast. Eigenlijk pech gekend. Na het faillissement is er ook iemand gekomen daar bij Roeselaar, denk ik.
Ja, toen
zit
was
nu
ik
in
weg,
de cel voor... voor
ja, het jaar dat ze failliet gingen, was ik weg.
Ja.
En dan is inderdaad die jonge gast daar gekomen met contract liggen zwieren, met geld liggen zwieren van Sky is the Limit, maar uiteindelijk... Ja,
ja, we hebben met Lierse er nog een oefenwedstrijd tegen gespeeld. Ik denk een van de laatste wedstrijden van toenmalige Roeselaar. We hebben toen nog gespeeld met Simon Vermeijden. En denk een week later waren ze failliet.
Ja, dus de voetbalwereld is soms bizar. Hè?
Ja, inderdaad. Je moet er maar een aard kunnen soms.
Ja.
Wat er allemaal kan en niet moet en alles kan, maar is het soms... Hier valt het dan eigenlijk heel goed mee. Er zit eigenlijk een beetje realisme ten top, maar dat je soms eens over het muurken kijkt, dan komt er wel het een en het ander tegen, denk ik. Hè?
Maar dat klopt ook, hè. Maar als je ziet in onze reeks ook, als je kijkt naar andere ploegen, bijna allemaal in buitenlandse handen, investeerders, grof geld. Hier doet meneer Van Tilo het op kwestie alleen, op een gezonde manier. En het is gelijk dat je zegt, dus het duurt allemaal dan wat langer, dat is ook zo. En natuurlijk wil je als speler of als club of als supporter zo snel mogelijk vooruit groeien naar en aan met deze club. Want met deze aanhang, dit stadion, is er heeft Lierse zeker een plek in eerste klasse. Hè. Kom,
daar moeten we niet in over doen. Voilà. Dat is, voilà. En het is zoals elke goede huisvader zou zeggen, de euro's die je maar hebt, kun je spenderen. Hè. En als er niet een of andere gekke, van welke winstreken dan ook, dollars erin pompt als een zot.
Ja, nee, dat klopt. Maar ze hebben het hier meegemaakt, het is dan ook failliet gegaan. Dus, dat kan positief zijn dat je zegt van kijk, we staan snel in 1A, maar het is ook een keerzijde en tot hoever ga je, of tot hoever laat je toe. Dus,
het is dat, we zijn nu dichter bij het Lierse DNA dan dat we toen in de periode Maghet Sammy waren. Hè. Ik was nog eens gaan kijken, drie Zuid-Afrikanen, dan nog een van weet God weet waar, maar dan één Belg op de plein. Ja, dat was ook niet echt het Lierse DNA, laat ons zeggen. Hè. Dus toen denk ik dat het toen schimmiger was dan nu. Oké, het is allemaal ietsje dat allemaal ietsje meer geduld vergt, maar het gaat wel veel meer deugd doen dat we het allemaal dan zelf hebben gedaan, als club en als Lierenaren samen. Ik denk dat net iets mooier is. Ja. Want over dat dan gesproken, investeerden ze heel de circ. We gaan naar Holland, tweede klasse, de keukenkampioenschap, divisie. Dat is bij MVV, Maastricht. Dat is een gesloten competitie. Is het dan beter? Want het eerste seizoen dat je er komt, is het ook wel vechten tegen de zogezegde degradatie, die er eigenlijk niet
maar
is.
Maar daar kunnen die degraderen, hè.
Ja. Is dat beter?
Daar kunnen er niet uit, omdat de amateurploegen daaronder ook niet willen stijgen, omdat het ook allemaal meer geld kost. Dus daar zijn ze eigenlijk allemaal wel in die reeks nuchter genoeg om met dat geld om te gaan. Fantastische club. Echt, ik ga er niet om liegen. Dat is een leuke club, leuke stad, leuke mensen. Een openbaring ook. Ja, Nederlanders zijn ook socialer, dit en dat. Ik heb dat aan alles gemerkt, in een positieve zin. En de competitie op zich, dat is gesloten. Veel jonge talenten. Als je jong Ajax, jong AZ, jong Utrecht. Het zijn allemaal jonge talenten die een kans krijgen. En wordt daar 5-5 of wordt daar 4-4. Dus op zich maakt het niet allemaal te veel uit. Het is frank en vrij voetballen. Beginnen bij de keeper tot in je eigen 16. Dus dat is wel een leuke ervaring geweest.
Ik heb door toneelschool gedaan in Maastricht.
Ja?
Ja. In de café, naast Café de Trip. Knal in het centrum, ja, aan de markt.
Ja, Café de Trip ken ik niet, maar... Ik ben zeker gepasseerd, maar...
Ja, dat zo, als je zo de berg van België afrijdt, van Riemst, daar zo de brug over, altijd bergaf, en dan zijn er eigenlijk dicht bij het Vrijthof.
Het Vrijthof,
ja. Goede tijden. Ja.
Je moet zoiets vragen wat zijn specialiteit was op de toneelschool, de klaarkomende borspaghetti.
Op een verkeersbord moest ik ook op mijn toelatingsproef spelen.
Verkeersbord?
Ja, verkeerslicht.
Dat zijn rare types van
de toneelschool. Ik zat daar in een goede klas, hè, met Ward Kermans en zo.
Jij was de minste.
Dat was de minste van een hoop.
Je hebt trouwens ook een heel goed hotel in die kerk, het Kerkkruis Hotel. Ja, genoemd, ben ik eens een keer gaan eten.
Geen goedkope hotel wel.
Nee, slapen heb ik niet gedaan. Alleen gegeten. Okay. Ja, de centjes waren op. Ja. Het was enkel eten. Ja.
Maar een mooie locatie wel.
Ja, dat was echt prachtig.
Mooie locatie, ja. En goed van eten. In de kerk en supergezellig.
Ja, absoluut. Dus eigenlijk zijn we wel fan van het gesloten competitieformat in de Hollandse middenklasse.
Maar fan, het is anders. Hè. De druk is ook anders. Ik speel liever wat met meer druk, gelijk dat we nu in die reeks zitten. Strijden om op te gaan of strijden om erin te blijven. Liever om op te gaan natuurlijk. Mm. Maar in de situatie dat wij nu zitten, brengt ook extra druk met zich mee. En daar moet je ook mee om kunnen.
Mm.
Dus het is kwestie van gewoon iedere keer keihard je best te doen. En hopelijk dat je die wedstrijden wint. En ik zeg het, gelijk dat we nu bezig zijn, zie ik dat wel supergoed komen voor de komende 4 wedstrijden. Mm.
Ik vind ook, als je sportman bent, moet je die een druk hebben, die drang voor prestatie. En dat je dan in Holland zo'n beetje op plek 16 staat, je denkt, ach ja, whatever, die drie laatste wedstrijden. Ja,
nee, dat klopt.
Dat is een beetje een raar gevoel, lijkt
mij. Dat is anders, inderdaad. Dus, maar ik heb er ook centraal verdediger gespeeld. Hè?
Ik heb gezien, ja. Ja,
ik heb daar een jaar centraal achterin gespeeld.
Hoe komt dat eigenlijk? En vond je dat plezant om te beginnen?
Ja, ik vond dat wel op zich wel plezant. Het is anders voetbal dan in België. Ook de spitsen daar. En bijna ook overal kunstgras. Mm. Een paar ploegen na. Maar eigenlijk daar met de trainer toen 1 wedstrijd centraal achterin gespeeld door een schorsing van een andere. Maar ik was dat nog maar 3 dagen toen op dat moment. Wedstrijd gespeeld. Gewonnen. En eigenlijk sindsdien gewoon centraal achterin gebleven.
Net iets te goed gedaan.
Ja, zo comfortabel eigenlijk op die positie. Maar het is wel anders daar, centraal verdediger, of hier in België centraal verdediger te zijn. Dat ben ik wel van overtuigd.
Ik herinner me dat je hier tekende en dat je toen een derby moest spelen, denk ik een paar dagen later. Tegen wie is dat dan? MVV? Tegen echt een derby?
Roda.
En Roda. En dat je daar misschien de enigste rode kaart pakt uit je carrière.
Klopt.
Ik dacht, ik ga eens kijken dat die boven van Akker, als hij nu staan wist, schipte hem daar toch in op het middenveld.
Dat hebben we gedaan.
In
ik ging over de bal en ik zat op zijn enkel en ik wist meteen van oei. Direct excuseerd en met excuseren stond hij voor de kaart.
Excuse, het is een spijt.
Naar binnen druipen, ja.
Ik zeg onze nieuwe naam, dat gaat hier nog wat kaarten, maar eigenlijk sindsdien geen enkel, ook nauwelijks geel bij Lierse. Rood ook nog geen enkel...
Nee, ik zeg het, probeer het, soms moet je wel een keer een gele kaart pakken als het nodig is. Maar ik heb niet voor een situatie gestaan dat ik zeg van... dat ik nu een domme gele kaart ga nemen.
Ja, bekan geen gele zou ik nu ook niet durven zeggen. Ik denk dat je hier in de Bijlierse al aan gemakkelijk 6, 12, 13.
Geel?
Ja, 13 keer geel.
Nu sta ik op 4 vorig jaar, op 3 volgens mij.
Vorig jaar 7. In 3, ja, maar het eerste seizoen, 21-22, 6.
Ah, toch?
Dat begint al, hè. Ja.
Oké.
Okay. Je bent zelf verrast.
Ja, ik had... Ja. Dat ik een wedstrijd gemist heb door 5 gele kaarten, dat ik niet verwacht.
Je hebt eentje geschorst gehad.
Dat was totaal vergeten.
Daar gaat uw ideale schoonzoon façade, die stoort hier.
Nee, nu heb ik er 4. Ja. Dus als ik nog 1 pak, ben ik een wedstrijd geschorst. Dus ik vermijd dat wel liever.
Poelmans is geschorst nu.
Ja, Poelmans is geschorst.
Op standaard.
Er staan wel een paar spelers nu op kaart van schorsing.
Ja.
Maar nu dat ik de kaart heb gezegd, kan ik ook wel even iets positiefs zeggen. 31 potten al. Dat is echt veel. 91 matchen, dus dat wil zeggen 1 op 3 match scoren als middenvelder, is redelijk straf, en 7 assisten.
Ja, eigenlijk is dat wel redelijk straf, want ik ben uiteindelijk geen spits. Hè. Ik schommel tussen verdedigende middenvelder, aanvallende middenvelder.
Ja.
Het liefst aanvallender. Dan kan ik meer box-to-box gaan, om mijn loopvermogen uit te benutten.
Hm.
Maar ja, het is, ze gaan er vlot in. Eén, omdat ik geloof in mezelf, dat ik die kans die krijg dat ik ga scoren. En 2 ook, gewoon een beetje aanvoelen, denk ik. Goede positie staan of een beetje ruiken waar die bal misschien effectief gaat komen. En gelukkig sta ik er dan. En nog des te beter dat hij nog binnen gaat ook.
Ja, absoluut. Ja, daarmee wou ik ook zo een echte vraag stellen. Is het nu, ook omdat het bij Lierse nu momenteel in uw carrière en in uw leven misschien te koer de beste voetballer en de beste mens die boven Akker is, dat hier tot uiting komt? Of is dat kwatsch?
Nee, 100%. Dat klopt. Ja. Ja. Hoe ik me hier voel, hoe ik ook gegroeid ben als persoon, is dat toch wel mijn beste tijd van mijn carrière. Mede door de prestaties op het veld, maar ook door de omkadering, mensen die hier zijn, respect van hun toe, respect naar mij toe, naar hun. Dus alles, ja, klopt gewoon op dit moment. En daarom ben ik blij dat ik gewoon mijn steentje kan bijdragen op het veld, want dat is nog altijd het belangrijkste. Ik bedoel, je moet het bewijzen, je moet het tonen, week op week. Het kan niet altijd goed zijn. Dat is ook zo, daar ben ik ook eerlijk in. Als ik niet goed ben, ben ik niet goed. Maar ik probeer wel altijd het beste voor de ploeg te geven. En soms gaat dat niet. Maar dan is het gewoon weer keihard werken om, en nuchter genoeg blijven om te beseffen dat het beter moet.
Mm. Op naar de 50 doelpunten, hè. Kan nog, hè. En dan geven we vat, Thibaut. 50 doelpunten is
een vat. Dat mag niet meer zijn. Dan, 50 potten, weet je wat dat is?
Ja, dan denk ik, mag wel iets meer.
Twee aan de club topscorer.
Twee vaten dan.
Ik weet niet wie er... Kun jij eens opnoemen die 50 goals gemaakt?
Dat
kan er geen 10 zijn.
Inderdaad.
50 goals op 4 jaar, zou was heel straf zijn.
Het kan, hè.
Ja. Je hebt nog 1 jaar contract, zomer 2025. Dan zijn we er, hoe oud? Dan worden 34 dat jaar, in november.
Ik woon nu in november 33.
Ja.
Dus tjadel, ja.
Hoe lang doet Thibaut van Akker nog op het hoogste niveau mee?
Goh, dat is moeilijk.
Je verzorgt je wel, hè?
Ja, dat is sowieso. Hoor. Dat wordt ook meer dat je naar je lichaam luistert. Maar ik zeg het, houd vast houden. Ik heb eigenlijk weinig tot nooit echt grote blessures gehad. Doorheen mijn carrière bijna altijd alles gespeeld. Of fit geweest. Dus daar ben ik wel tevreden over. Maar om te zeggen, hoe lang ga ik nog dood doen? Het liefst zo lang mogelijk. Maar dat zal ook een beetje te zien zijn hoe het lichaam zich voelt. Of anders misschien wel blessure, je weet dat niet. Dus ja, het liefst nog een paar jaar. Het zit zeker nog enkele jaren in de benen.
Ja. Jij bent ook wel zo'n type mens, denk ik, dat zo op zijn 7-38ste nog met wat vrienden een caféploegje wilt shotten, toch?
Dat zou ik nog wel zien zitten, ja. Dat zou ik wel... maar ja, het zijn ook veel van mijn vrienden die nu nog voetballen in lagere reeksen. Dat ik zeg van, ooit nog 5-6 jaar vol, dan kom ik wel nog even meedoen.
Uw broer onder andere?
Nee, mijn broer is gestopt.
Is hij gestopt? Ah, ja. Okay.
Mijn beste maat is nu ook gestopt met voetballen. Dus die kon niet wachten. Mede door blessuurtjes.
Ah, oké. Okay.
Maar nee, ja, ik zou dat zeker nog wel... wel willen doen, maar eerst zo lang mogelijk op dit niveau of hoger te blijven.
Moest hier in Lier of omsteken blijven hangen, moet altijd bij de veteranen van Bakwalde in Boeghout komen shotten. Dat is bij mij.
Dan moet ik van Gent iedere keer...
Ja, je bent aan bouwen zeker. Hè? Ja.
Maar er zit misschien een kilometer vergoeding, hè, dat iedereen met de nootjes rondgaat bij Bakwalde.
Een oorlog, een bonnetje en een kilometer vergoeding kan ik u offereren. Wat toch niet verkeerd is, dat zou de dikst betaalde speler van Bakwalde worden.
Och.
Ja, serieus, ja, dat wordt niet betaald. Hè.
Niks?
Nee, dat is het vroegere katholieke voetbalbond en nu het Vlaamse. En wij zijn een club die alles...
Dat is een dankbonneke.
Ja, aan de noddog krijgen.
Dat is
vooral
een excuus om thuis weg te lopen.
Ja. Ja, maar plezierig. Hè. Niks zo leuk als shotten gewoon.
Nee, dat is waar.
Nee, dat is altijd heel plezant. Ik denk, we zitten dan 1:12. We gaan richting de langste podcast van dit seizoen.
Ik vind het wel gezellig eigenlijk.
Gaan we nog even verder?
Ja.
Wat staat er vanavond op het programma, Thibaut?
Vanavond op het programma naar de gym gaan. Ik doe eigenlijk een paar keer in de week naar de gym. En dat is altijd een gezamenlijke groep. Dat we bootcamp doen en ook box. Dus een uur boxtraining, een uur bootcamp. En dat is gewoon met een hele goede groep. Ook ondertussen vrienden geworden. En wordt heel goed gecoacht ook door de persoon die dat geeft. En dat is een leuke vibe. En ondertussen staat hij daar kapot te werken, nat in zweet.
Ja.
Dat is gewoon een hele leuke vibe met muziek, alles. Een beetje van die discolichten, donker. Dat is wel echt wel echt leuk.
Zou iets voor ons zijn komen, denk ik.
Om
al zo'n bier duiken.
Ja, het vindt echt...
Kijk, ik nodig jullie uit om een keer mee te komen.
Voilà.
Zonder beeld, dat is echt problematisch.
We hebben hier ene keer met een engel proberen fitnessen samen, maar dat is maar één keer gehouden, dus misschien moeten we inderdaad...
Maar dat was een serieus een bootcamp. Ik voelde mijn armen echt niet meer, want een dag daarna.
Ja, maar het houdt niet om het zwaarste van het gewicht. Hè. Natuurlijk, je bent continu in beweging. Dus ik zou zeker...
schrijf op het einde van het seizoen.
Een extra handdoek meenemen om mijn kopje af te vrijen.
Ik zal je zien. Ik denk dat ik donderdag kan. Rot, wat denk je?
Ik kan donderdag. Maar ik heb zaterdag wedstrijd. Hè. 2 dagen voor de wedstrijd.
Nee, dat gaan we niet doen.
Okay. Ja, ik heb zondag ook wedstrijd met Bakwalde.
Maar bij deze, een keer de maandagavond of een donderdag.
Maandag kan ook. Ja. Welke krijg je er al zin in eigenlijk?
Daarna drinken we proteïneshake.
Eigenlijk is dat dus gezellig.
Ik een karmeliet of zo, of een duvel.
Drinken we een cupshake. Mega saai. Je kunt er ook waarschijnlijk in de kantine. Is er een kantine aan?
Ja, het is een enorm goed fitness.
Ja, okay.
Een van de grootste van België, denk ik. Of zelfs de grootste.
Oh, oké. Okay. Ja.
En ja, het is openbaar, maar heel, allemaal heel leuk ingericht. Het nodigt uit om ook iets langer te blijven hangen, natuurlijk. Hmm.
En ze hebben een terras.
Ze hebben een terras ook in de zomer. Ze hebben een terras.
Ja, allemaal niet onbelangrijk. Ja,
ik denk maar als... zowel de eerste twee zijn die dan een karmeliet drinkt, denk ik. Dus ja,
ah, voilà.
Vooral is de eerste keer. Hè.
Ze moeten hun markt ook aanboren, verbreden.
Corbin is eigenlijk aan het idyllische van een derde helft aan het denken. Maar ik denk, als wij er met twee een uur boot kan doen, dat ze ons moeten afvoeren naar UZ Gent.
Maar ik heb Rodrigo een keer gezien op de spinningfiets.
Oh my.
De Chimelier was ook aan het sterven. Maar was
we,
dat
we zijn eens gaan spinnen en er was een fiets over. En ik dacht, ik kan even meedoen, maar... Ik heb maar 20 minuten volgehouden. Maar het was ook een pittige spinning, toch?
Ja, het was...
Toch, zo even vragen.
Dat was toen met Geert nog, volgens
mij,
als coach.
Ja.
Zijn we daar gaan spinnen met iemand die les gaf. En we eigenlijk allemaal, ja, een uur, denk ik, een uur.
Ik denk dat de man 80 of 75 of 70 was, de lesgever. Maar fitter als iedereen.
Maar het was wel een intensieve training.
Was dat zo'n klassieke oude man met zo dan een bandana op en met mikroken?
Ja, zo het was
dat.
Ik heb dat ook gedaan in Kontig, eens een keer in de winter. Echt altijd een kriek gelachen op die vloer met zo'n gast met zo'n bandana. Die bewaande zich Joao Museo of Il Pirata, Pantani. En die zat dan altijd op die vloer. Hey, kom op. En dan zo tegen die vrouwtjes die daar maar voor staan. Allee, poppen meeke, poepken omhoog. En dan zat er echt zo, oh, Jesus fuck. Maar dat was wel heel grappig.
Dat is wel leuk, dat is wel muziek bij is ook en zo. Dat is wel, pas op, je kunt dat wel stevig maken.
Goed, zaterdag winnen en we gaan naar de fitness volgende week. Is dat een belofte? We redden ons en dan gaan we fitnessen.
Maar we gaan sowieso fitnessen. Het is nodig, Rot.
Voilà, dat is wel belangrijk.
Het is nodig.
Ja, maar het is voor allebei nog. We zitten hier te kijken op een redelijk schone atleet. En dan zitten wij met twee patatenzakken in onze hoge stoel. Dat gaat niet meer. We gaan dat moeten doen. Ik denk, we kunnen vet doen, maar het probleem is, ik moet dat nog converten naar een ander bestand.
Ik zou...
Ik heb een maximum.
Ik denk dat we aan het maximum zitten.
Dan ronden we af.
Dan kan de Afrit Haasdonkse bieden. Starbucks.
Voilà. Ik wil dat sowieso bedenken, Thibaut van Akker, Rodrigo Vissers en mezelf. En uiteraard jullie supporters om te luisteren. Binnen twee weken, zoiets, plus minus, zijn we terug voor een volgende aflevering van De Sportvriend. Dan gaan we iemand tot onze hoed over, Rodrigo. We weten nog niet wie.
Coach misschien, hè?
Ja, maar beloof dat nu al niet, want wie weet lukt dat niet.
Voilà, of ik beloof niks.
Ja, dat is goed.
Je kunt misschien een keer aan de supporters vragen van wie dat ze aan de micro willen de volgende keer. Kan ook.
Kunnen we een Instagram-oproep doen?
Dat kan zeker.
Maar we gaan dat niet beloven.
Nee, we gaan dat doen.
Oké, heren, heel veel dank. Het was supergezellig. En we gaan nog een beetje werken.
Yes.
Oké, mannen. Tot snel.
Jojo.